Wij hebben ons de vorige twee keren hier bezig gehouden met een betrekkelijk uitgebreide studie toch wel over alles wat de schrift zegt over deze tegenwoordige eeuw en over de toekomende eeuw. En daar bedoel ik niks meer mee dan wat ik nu onder woorden breng. Namelijk, we hebben simpelweg in de schrift alle plaatsen opgezocht waarover deze tegenwoordige eeuw en over de toekomende eeuw werd gesproken. Natuurlijk spreekt de schrift sowieso of over de tegenwoordige eeuw of over de toekomende eeuw, maar het staat er niet altijd bij. We hebben dus in feite een soort woordstudie gedaan. We hebben gezien wat de schrift nadrukkelijk stelt over deze tegenwoordige eeuw en over de toekomende eeuw. En als het goed is, dan hebben we gezien dat het belangrijkste kenmerk, eigenlijk het enige kenmerk natuurlijk, van deze tegenwoordige eeuw is dat het de eeuw is waarin Satan regeert. En de toekomende eeuw die kenmerkt zich dan doordat God, of misschien moet ik zeggen Christus, daarin regeert. We kunnen dus rustig stellen dat de toekomende eeuw precies hetzelfde is als dat wat wij anders altijd noemen het koninkrijk Gods, of misschien het koninkrijk der hemelen, afhankelijk van welke betekenis we aan de uitdrukkingen geven. Maar waar het om gaat, is dat de uitdrukkingen tegenwoordige en toekomende eeuw, dat het niet in de eerste plaats tijdsaanduidingen zijn, maar dat het in de eerste plaats aanduidingen zijn van de aard, de inrichting, het karakter van een bepaalde tijd. En we hebben in verband daarmee ook al even gezien dat het heel moeilijk is om één punt in de heilshistorie te geven waar de toekomende eeuw begint, dan wel zal beginnen. Eenvoudig omdat de oprichting van, van een koninkrijk in het algemeen niet gedateerd kan worden op één bepaalde dag, op één bepaalde datum. Maar de oprichting van een koninkrijk is altijd een zaak die een bepaalde periode in beslag neemt. En dan is vervolgens nog de vraag over wie hebben we het? Ja, over het koninkrijk. Maar over wie wordt dat koninkrijk opgericht? Dat is een belangrijk gegeven wat we in de eerste plaats in de gaten moeten houden. Het speelt ook in de Bijbel een rol. Niet een erg belangrijke, maar het speelt in de Bijbel wel degelijk een rol in de chronologie, in de dateringen die we in onze Bijbel tegenkomen. Wanneer bijvoorbeeld gesproken wordt over het eerste jaar van Nebukadnezar, hangt het er helemaal vanaf wie het zegt. Want dat bepaalt namelijk weer welk jaar het eigenlijk was. Was dat volgens de Joodse rekening of was dat volgens de Babylonische berekening? Gaat het om het jaar waarin Nebukadnezar koning werd van Babel? Of gaat het om het jaar waarin Nebukadnezar Jeruzalem veroverde en daarmee het koningschap van, of over Judea, over wat er van de staat Israël over was, op zich nam? Daar gaat het maar om. Datering, alles tot je dienst, maar het gaat er maar om over wie spreken wij en in welk verband spreken wij? En diezelfde moeilijkheid doet zich precies zo voor in verband met het begin van de toekomende eeuw. Als we zien dat de toekomende eeuw feitelijk niets anders is dan het koninkrijk van Christus, dan kunnen we vragen wanneer begint dat koninkrijk? Of misschien geef je de voorkeur aan wanneer is het begonnen? Of misschien bent u zo nieuwsgierig en zegt u wanneer zal het beginnen? Want dat kan natuurlijk ook allemaal nog. De vraag is maar over wie praten we? Over wie moet dat koninkrijk opgericht worden? Wanneer we dat weten, dan kunnen we vervolgens vragen wanneer zal dat gebeuren? Hebben we het over ons als Nederlanders? Wanneer komt dat koninkrijk van Christus over Nederland? Of hebben we het ook over ons, maar bedoelen we onszelf nou als gelovigen? Niet als mensen die in Adam zijn, maar als degene die in Christus zijn? Dan is het duidelijk, en we hebben dat vorige keer al even gezien, is het duidelijk dat dat koninkrijk van Christus wat dat betreft al begonnen is, eenvoudig omdat wij deel van dat koninkrijk uitmaken. Op een hele bijzondere wijze, maar daar ga ik vanavond nu niet op in. Waar het even om gaat is dat wat ons betreft, als gelovigen, die toekomende eeuw al lang begonnen is. Maar ik kom daar in de loop van onze reeks nog wel een keer op terug, wanneer we spreken over het koninkrijk in verband met de gemeente. Maar vervolgens is het natuurlijk zo dat dat koninkrijk zou komen over Israël. Uiteindelijk was het zo dat het werd aangekondigd over Israël en over niets anders. Tenminste, niet volgens de letterlijke betekenissen van de profetieën. En dan kunnen we de vraag stellen, is dat koninkrijk al gekomen over Israël? En er zijn er die beantwoorden dat vandaag aan de dag met ja, sinds 1948 of sinds 1967 of wat voor data daar al meer voor genoemd mogen worden. Daar heb ik op zich niet zoveel een boodschap aan. Het gaat erom wat de schrift daarover vertelt natuurlijk. En dan moet ik zeggen, nee, dat koninkrijk is inderdaad nog niet begonnen. Daar zijn twee goede redenen voor. Die twee redenen worden namelijk gevormd door de twee voorwaarden die gesteld werden aan Israël op basis waarvan het koninkrijk zou komen. Twee voorwaarden voor het begin van dat koninkrijk over Israël. Maar daar kom ik zo op terug, want verder moeten we ons realiseren dat dat koninkrijk natuurlijk komt over alle volkeren. En verschillende van die volkeren worden in de schrift in dat verband ook met name genoemd. Als daar zijn Egypte, Babel, Edom, Moab, noem nog eens wat. De profetieën noemen ze duidelijk en vermelden ook profetisch de manier waarop dat koninkrijk van de Messias van Israël inderdaad over die volkeren gevestigd zal worden. Maar het lijkt mij een duidelijke zaak dat niet Egypte en Babel en Moab en Edom, om die maar weer te noemen, dat die allemaal gelijktijdig aan hem worden onderworpen in de praktijk. Maar dat gebeurt op verschillende tijdstippen. Net zo goed als dat het koninkrijk over ons kwam op een ander tijdstip dan dat het koninkrijk geopenbaard zal worden over Israël. Verschillende data dus. Wanneer we dus praten over de toekomende eeuw, dan is het feitelijk zo dat we een datum zouden moeten kunnen zetten, een tijd moeten kunnen aanwijzen, waarin het koninkrijk in eerste instantie tot stand kwam. Dat wil zeggen, en dan zeg ik het maar heel vlug, dat kwam natuurlijk tot stand bij de opstanding van Christus en de daarmee gepaardgaande hemelvaart, overigens op dezelfde dag. Kijk, ik kan niet alle dingen tegelijk aanpakken, maar ik moet ze toch noemen. Hè? Het gaat om de verheerlijking van Christus, die met zijn bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, die is opgestaan uit de dood en daardoor geworden is de Zoon, namelijk de erfgenaam van God en daarom de machthebber, de rechtmatige erfgenaam van de troon van David. Daar gaat het maar om. Hij werd daar officieel in ieder geval de koning en alle dingen werden aan zijn voeten onderworpen. Dus als er dan ergens een begin aangewezen moet worden van het koninkrijk, dan moet ik bijna 2000 jaar in de historie terug. Maar dat die toekomende eeuw is nog niet volledig tot stand gekomen in die zin dat hij nog niet gevestigd is over de hele schepping. Of in de hele schepping, daar is een uiterste datum voor aan te wijzen. En die uiterste datum is feitelijk de eerste dag na de jongste dag. Als u begrijpt wat ik bedoel. De eerste dag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van de nieuwe schepping in de laatste hoofdstukken van Openbaring. Want daar is ook inderdaad, of metterdaad, de aarde en ook de hemelen aan Christus onderworpen en dat definitief. Dat is de definitieve vestiging van het Rijk. Dat wil zeggen, dan is het opgericht. De oprichting begon bijna 2000 jaar terug. En de oprichting van het Rijk eindigt feitelijk over nog iets meer dan 1000 jaar, zeg maar. Laten we het maar even ruim nemen. En al die tijd, laten we zeggen, die ruwweg 3000 jaar, vormen de tijd waarin, gedurende welke dat koninkrijk wordt opgericht, vanaf het allereerste begin totdat het gevestigd is over de hele schepping. Maar dat gebeurt in fasen. En die fasen die zullen we inderdaad uit elkaar moeten houden. Dat is nou een keer niet anders. De schrift doet dat en wij zullen het bij het lezen en bestuderen van de schrift ook moeten doen. Nu leidt er geen enkele twijfel dat dat koninkrijk die toekomende eeuw in eerste plaats beloofd werd aan Israël. En daarbij moet ik dan meteen opmerken dat dat koninkrijk inderdaad beloofd werd, maar onder twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is een heel belangrijke, die een paar jaar geleden zou ik hem zo genoemd hebben, dan zou ik er niks meer over gezegd hebben. Dan zou ik gewoon gezegd hebben, de eerste was de voorwaarde dat Israël tot geloof zou komen. Ja, en dan had iedereen ja geknikt en dan waren we daarmee klaar, dan konden we verder. En vandaag aan de dag is dat helaas niet meer zo, omdat men over het algemeen schijnt te vergeten dat wil men zegeningen van God ontvangen, welke zegeningen dan ook, of dat aardse of hemelse of stoffelijke of geestelijke zijn, dat doet er niet toe. Wil men zegeningen van God ontvangen, dan moet men een gelovige zijn. God zegent niemand tenzij dat hij een gelovige is. Heel eenvoudige zaak. God geeft op voorwaarde, nou voorwaarde, dat is eigenlijk te veel gezegd, op grond van geloof. God zegent en ieder die gelooft. En elke gelovige wordt gezegend met de gelovige Abraham, zoals Paulus het dan in het Nieuwe Testament formuleert. En dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor wie anders dan voor Israël. Zowel individueel voor de Joden als ook collectief voor het volk als zodanig. En Israël, over Israël zal dat koninkrijk van Christus gevestigd worden op één voorwaarde, namelijk dat dat volk tot geloof gekomen is in zijn totaliteit. En dat is vandaag aan de dag niet het geval. Dus wat wij ook zien, in ieder geval niet het koninkrijk van Christus over Israël. Zo moet ik het zeggen. En dat kan ik heel eenvoudig toelichten, omdat er namelijk nog een voorwaarde aan verbonden was, hoe vreemd het dan ook mogen klinken, maar die was er. Er was namelijk nog een voorwaarde aan verbonden voor de oprichting van het koninkrijk, voor zover dat de voorwaarde mag noemen. Dat is namelijk simpel dat de schrift in feite gewoon zegt wanneer het gebeuren zal. Namelijk de datum geeft. Concreet kan ik het al niet zeggen natuurlijk. Zo concreet is het niet helemaal, maar het komt er wel op neer dat de schrift gewoon zegt, zoveel tijd en dan wordt het koninkrijk over Israël gevestigd. En daar bestaat ook geen enkele twijfel over. En ik hoop u dat vanavond te kunnen laten zien, als u tenminste de moed kunt opbrengen om even door wat data heen te lopen en af en toe even een klein rekensommetje met mij te maken op het bord, hè. Maar het is wel even noodzakelijk om te zien dat het tijdstip voor de oprichting van het koninkrijk over Israël, want daar praat ik nu alleen over, dat het tijdstip van de oprichting van het koninkrijk over Israël gewoon van tevoren werd aangekondigd, was vastgesteld. Op meer dan één wijze overigens, maar ik hoop me alleen vanavond te bepalen bij die ene wijze, die andere wijzen, andere manieren, daar komen we misschien ooit later nog eens een keer op terecht. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je met elkaar allemaal reageert. Want zo is het eigenlijk hoor. Maar waar het om gaat is dat er dus twee voorwaarden, zo noem ik ze maar, gesteld werden voor de oprichting van het koninkrijk over Israël. De eerste was die van geloof. En dat heeft dus te maken met de verantwoordelijkheid die Israël als natie gewoon had. Een verantwoordelijkheid die ze feitelijk al hadden gekregen bij de uittocht uit Egypte. Daar ontstond het volk, als ik het zo mag zeggen. Daar ontstond het volk en vanaf die tijd lag op haar een bepaalde verantwoordelijkheid, namelijk om zich te houden aan al datgene wat de Heere gesproken had. En ze hebben toen beloofd, ja, dat zullen wij doen. Meerdere malen en meerdere malen in de loop van de historie ook herhaald, alleen deze woorden werden niet waargemaakt. Israël hield zich niet aan haar woord, dat kan een mens trouwens ook sowieso niet hoor, dus ik sta hier niet te discrimineren of zo, maar we hebben het nou alleen maar over Israël, hè. Israël hield zich niet aan een woord, de Heer doet dat wel. Zoals uitdrukkelijk gesteld wordt in de Romeinenbrief. De Heer, van God wordt gezegd dat hij gelooft. Het ongeloof van Israël, staat er, zal het geloof van God niet teniet doen. Romeinen 3. Het ongeloof van Israël zal het geloof van God, niet geloof in God, maar zal het geloof van God niet teniet doen. Ook al houdt Israël zich niet aan haar woord, want dat is ongeloof. God houdt zich wel aan zijn woord. Want het geloof van God is de trouw van God aan zijn eigen woord. Het geloof is sowieso trouw aan woord. Trouw aan dat wat gesproken is feitelijk. En daarom is geloof uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Vanzelfsprekende zaak. En van Israël wordt gezegd in Romeinen 11, dat is dan een paar hoofdstukken verder. Hoe zullen zij geloven indien het hun niet gepredikt is, indien ze niet gehoord hebben, en hoe zullen ze horen indien het hun niet gepredikt is, enzovoort. Geloof is vasthouden, vertrouwen in het woord. Vandaar dat gesproken kan worden in de schrift over het geloof van God. Hij houdt zich aan zijn woord namelijk. Israël deed dat niet. Israël beloofde de Heer om hem te gehoorzamen, maar Israël hield zich niet aan haar eigen belofte. En nou ja, de geschiedenis van Israël hoef ik u niet voor te houden, maar het betekent in ieder geval... Het heeft in ieder geval als consequentie dat dat koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen of ook het koninkrijk van Christus, nog steeds niet over Israël is opgericht. Eenvoudig omdat Israël nooit tot geloof gekomen is. Wel enkelen uit Israël, maar dat is een ander verhaal. Dan hebben we te maken met het persoonlijk behoud van individuen, van enkelingen, van mensen die tot geloof komen. Maar we praten nu over het behoud niet van één mens, maar van een hele natie, van een heel volk. En daarvoor is het noodzakelijk dat het hele volk tot geloof komt. Nou, dat volk is niet tot geloof gekomen, tot vandaag aan de dag niet, mag ik wel zeggen. En daarom is ook dat koninkrijk niet opgericht. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij de Heer, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Israël. Zo goed als de verantwoordelijkheid voor ons persoonlijk behoud ligt bij ons persoonlijk. Wat gedaan moest worden van Gods kant, is allang gedaan. Van ons wordt slechts verwacht geloof. En dat geldt ook voor Israël. Alleen daarbij doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de Heer van tevoren via zijn woord heeft aangekondigd wanneer Israël tot geloof zou komen. Aanvankelijk natuurlijk dat ze niet zouden geloven, staat er ook steeds bij hoor. Ik put daar troost uit, dat wil ik u wel zeggen. Als ik lees hoe Ezechiël erop uitgestuurd wordt om te profeteren tegen een hardnekkig volk, dan staat dat erbij, hè, dat het tegen een hardnekkig volk is. En dat ze weliswaar niet zullen horen, maar dat het Ezechiël niks aangaat, dat ze niet horen. Want Ezechiël moet gewoon doen wat de Heer hem opdraagt, zo is het eigenlijk. Dat staat er ook en staat erbij, het gaat er maar om dat Israël achteraf zal zeggen, zal erkennen dat ik een profeet in hun midden gezonden heb. Dat is Ezechiël 2, geloof ik, hè? Of 3, daar in de buurt in ieder geval. Maar goed, u leest het maar eens door. Het wordt hem gewoon gezegd, zij zullen niet luisteren. Maar daarom moest er wel gepredikt worden. Ezechiël wist dat Israël niet tot bekering zou komen. Ezechiël wist, en hij moest het ook prediken, dat Jeruzalem verwoest zou worden. Ezechiël moest profeteren. Dwars tegen al die andere profeten in. Die andere profeten profeteerden uit hun hart, staat er. Ezechiël 13 is dat, geloof ik. Ze profeteerden uit hun hart. En wat profeteerden zij dus? Zij profeteerden dat de Heer Israël wel te hulp zou komen en hun wel zou verlossen van hun vijanden. En dat Jeruzalem niet verwoest zou worden, want de Heer zou hen wel helpen. En Ezechiël was de enige tussen al die valse profeten, al die profeten die het goede met Israël voor hadden en predikten uit hun hart. Ezechiël predikte niet uit zijn hart, Ezechiël predikte uit het woord van God. En wat zei hij dus? Jeruzalem zal verwoest worden. Ja. Ja, ik zeg dat en dat komt natuurlijk dat ik dat zeg, dat is omdat het vandaag niet anders is. Hè? Het is nog steeds precies hetzelfde. Als ik moet prediken uit mijn hart, dan zeg ik de Heer komt Israël te hulp. Natuurlijk, de Heer is trouw. Israël is ontrouw, maar de Heer is trouw. Jawel, maar de Heer zegt, eerst zal Jeruzalem verwoest worden. Dat was toen en dat is nu nog zo. En wij weten inderdaad dat vandaag Israël niet tot geloof zou komen. Ik zeg het er maar meteen bij, omdat er zoveel publiciteit over is tegenwoordig. Natuurlijk komt Israël vandaag niet tot geloof, maar dat belet ons niet om het evangelie te prediken aan Israël. Dat is de misvatting die ik meerdere malen inmiddels gelezen heb in Nederlandse tijdschriften, waarin gezegd wordt, Israël zal niet tot geloof komen, Israël kan niet tot geloof komen, want Israël is verblind. Dus heeft het geen enkele zin om het evangelie te prediken aan Israël. Ja, ik ga er niet al te diep op in, uiteraard. Maar waar het om gaat is dat het woord van God gewoon gepredikt moet worden, tijdig en ontijdig, in de wetenschap dat zo goed als niemand eraan gehoor zal geven, en zeker niet een heel volk, ook niet Israël. Zie? En hoe weten wij dat? Nou, eenvoudig omdat de Heer ons van tevoren gezegd heeft wanneer het wel gebeurt. En hoe dan ook, dat in ieder geval niet gebeurt, zolang wij als gelovigen van deze bedeling hier op aarde zijn. Dus in onze dagen gebeurt het sowieso niet. En in onze dagen wordt sowieso het koninkrijk van Christus niet over Israël opgericht. Want dat gebeurt pas nadat Israël tot geloof gekomen is. Niet nadat Israël terugverzameld is, integendeel. Dat gebeurt voordat Israël terugverzameld wordt door de Heer. Want terugverzameling van Israël is een zegen van de Heer die Israël pas zal ontvangen nadat zij tot geloof gekomen zijn. Deuteronomium 30, de eerste 3 versen. Je kunt het zo achter elkaar lezen, is geen enkel probleem. He? Maar goed, er zijn zoveel schriftplaatsen die erover gaan. We zullen het daar later nog wel over hebben. Waar het nu om gaat is dat Israël aan de ene kant de voorwaarde was gesteld dat ze tot geloof moest komen. Terwijl aan de andere kant, en dat wil ik u nu laten zien, in de schrift gewoon ronduit gezegd wordt, dan en dan gebeurt het. Ja. En die twee dingen sluiten elkaar niet uit. Maar dat blijkt pas als we de profetie wat nauwkeuriger bestuderen. En daarvoor ga ik naar Daniël 9, een van de meest belangwekkende profetieën in verband met de komst van het koninkrijk. Naast Matteüs 24 en 25. Daniël 9, een profetie die uitsluitend spreekt over de tijd waarop dat koninkrijk van Christus over Israël zou worden opgericht. Dus ik bedoel, maar komt u niet aan met, dat gaat ons niks aan en dat kunnen wij niet weten. Misschien weten we het niet, dat is een ander verhaal. Misschien zijn we te dom voor, dat kan ook. En we, ik zeg we, ik bedoel, misschien ben ik er te dom voor, dat kan ook. Want ik praat het niet naar u toe, maar naar mezelf toe. Dat is best mogelijk. Daar kun je best fouten mee maken, maar het neemt niet weg dat de schrift het wel zegt wanneer het gebeurt. Of wij het begrijpen is vers 2 natuurlijk. Maar daar zullen we vanavond dus een poging toe ondernemen. Het merkwaardige van dit hoofdstuk is namelijk dat Daniël, daarover gaat het, dat Daniël die in ballingschap is aan het hof in Babel, dat deze Daniël inderdaad beschikt over bepaalde delen van de Heilige Schrift van het Oude Testament en zelfs over een boekrol op zijn minst dus van de profeet Jeremia, notabene een tijdgenoot van hem. En dan lees ik het eerste deel van Daniël 9, dus vanaf vers 1, waar staat: in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeën, in het eerste jaar zijn regering. Ziet u, dat staat er al twee keer, dat het was in het eerste jaar van Darius. Of het ook belangrijk is, de data in de schrift, hè? God houdt er in zijn woord rekening mee. Hij zegt, let er nou op, om welk jaar het gaat, om welke datum. In het eerste jaar zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken. Hij zegt niet, verscheen er een engel bij mij in de kamer, zoals ik ooit een keer gelezen heb van iemand wiens naam ik niet zal noemen. Het is toch geen Nederlander, dus het geeft niet, hè. Er stond een engel bij me in de kamer en die kwam het me vertellen. Nee, Daniël had gestudeerd. Ik, Daniël, merkte in de boeken. Zie? En het was niet de eerste, de beste, deze Daniël. Het was een van de meest geleerde mensen van zijn dagen. Ik merkte in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Dus Daniël had bestudeerd in de profetieën van Jeremia, in het boek van Jeremia dus, wat wij dus ook in onze Bijbel hebben, dat de jaren van de verwoestingen van Jeruzalem, dat 70 jaren zouden zijn, of was, hè? Moest 70 jaar worden. En wat doet Daniël? Zodra hij dat ontdekte, hij merkte dat, er staat niet eens dat hij het berekent, hij merkte dat gewoon. Het was ook niet zo moeilijk trouwens. He? Er staat: ik stelde mijn aangezicht tot God de Heer om hem te zoeken met gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heer mijn God en deed belijdenis en zeide: och Heere, gij grote en verschrikkelijke God die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wat we nou tegenkomen is een heel merkwaardige situatie. Dat is dat Daniël in de eerste plaats kennelijk aan het rekenen geweest was en wist wanneer die verwoesting van Jeruzalem, meestal spreekt men dan gemakshalve over de ballingschap, hè, wanneer die ballingschap dan zou moeten aflopen. En dat is het eigenaardige. Hij wist dus wanneer. Hij kende de datum blijkbaar, of althans laten we zeggen het jaar. Want een jaar is ook een datum, hoor. Is ook data, is ook een datum, hè. Hij wist in ieder geval het jaar. En wat doet Daniël? Hij zegt niet: hoi, de 70 jaren zijn bijna om en dan gaan we met z'n allen terug naar Palestina. Want de Heer moet zich aan zijn woord houden, hij heeft het gezegd. Zo bidt hij niet. Hij zegt niet, heer, weet u wel dat het de hoogste tijd is? Zou hij misschien hebben kunnen doen, maar hij doet het niet. In plaats daarvan gaat hij wat anders doen. Hij gaat namelijk belijdenis doen. Niet voor zijn zonden. Ik zou geen één zonde van Daniël kunnen noemen trouwens. Hoewel we aardig wat van hem weten, weten we geen enkele zonde van hem. Hè? Hij doet niet belijdenis voor zichzelf speciaal, maar hij doet belijdenis namens zijn volk. Vers 5. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten. Vers 6. Hij doet belijdenis, want hij wist heel goed dat zegeningen van God, ook de terugkeer uit ballingschap, afhankelijk zijn van geloof en van bekering tot de Heere. En Daniël kiest precies goed. En dat zeg ik als waarschuwing. Laten we niet te veel op de data kijken. Laten we in de eerste plaats kijken dat iemand gezegend wordt zodra hij tot geloof komt. Dat is de voorwaarde van onze kant. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat het dan ook nog blijkt te gebeuren op de daartoe van God tevoren bestemde datum, dat is een ander verhaal. Maar beiden zijn noodzakelijk. De eerste plaats, God heeft gesteld dan en dan, maar aan de andere kant de gehoorzaamheid en de bekering van Israël. En Daniël had dit goed begrepen. Nu is het zo dat Daniël niet zegt wat hij nou precies ontdekt heeft. Het is een heel eigenaardige zaak namelijk. Daniël spreekt namelijk niet over die 70 jaren dat het te maken had met de ballingschap. Ik noemde het gemakshalve even de ballingschap om u niet direct in verwarring te brengen. Maar Daniël had niet gevonden in de profetieën van Jeremia dat de ballingschap 70 jaar zou duren. Dat hebben wij ervan gemaakt, want dan zijn we het snelste klaar. Maar dan klopt het alleen niet. Het eigenaardige is dat er zo uitdrukkelijk bij staat dat het was in het eerste jaar van Darius. En Darius, de zoon van Ahasverus uit de stad der Meden, staat er, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeën, die kwam aan de macht in 538 voor onze jaartelling. 538 voor onze jaartelling. Dat is 70 jaar na het jaar 606, waarin Nebukadnezar Jeruzalem voor de eerste maal veroverde. 68 jaar, zo. Feitelijk 69. En om helemaal precies te zijn, het was 70 jaar, maar het waren 70 jaren van 360 dagen. Want in de profetie is een jaar 360 dagen, dat blijft zo. Dat is altijd zo. Dat wil zeggen, Daniël die rekende, zegt het is 70 jaar geleden, of in ieder geval bijna, want hang me er niet in op, het gaat me trouwens niet om deze profetie, het gaat om de volgende in dit hoofdstuk. Maar het gaat even om de aanleiding nu van deze profetie. Daniël die had het uitgerekend en zegt, nou het is om, het is voorbij. Misschien. Hij zegt het niet, maar het was de aanleiding voor zijn gebed. En hij beroept zich verder niet op de gebed, op die berekening in zijn gebed. Maar die berekening was de aanleiding voor zijn gebed. Want het punt is dat niet in zijn dagen, in dat eerste jaar van Darius, dat niet op de datum van deze profetie de 70 jaren van de verwoestingen vervuld waren. Er waren 70 andere jaren om. Niet van de verwoestingen, er waren om 70 jaren van dienstbaarheid van Israël aan Babel, aan Nebukadnezar. En kort daarna, in 536 officieel volgens de Joodse telling, mochten dan ook de eerste Joden uit de ballingschap huiswaarts keren. Er waren 70 jaren van dienstbaarheid om. Maar dat is niet waar Daniël hierover praat. Daniël heeft het hier over 70 jaren van verwoestingen van Jeruzalem. En ik weet niet of Daniël het zelf begrepen heeft. Ik heb daar enige twijfel over. Want de verwoestingen van Jeruzalem, wel de verwoesting van Jeruzalem, die begon in 589. Toen werd Jeruzalem namelijk omsingeld en in 587 werd Jeruzalem verwoest. Dus dat wil zeggen, het was nog vele jaren te gaan voordat er 70 jaren van verwoesting van Jeruzalem om waren. Daar had Jeremia over gesproken, niet over 70 jaar ballingschap, want de ballingschap duurde precies gezegd 63 jaar. Ja, het is allemaal wel vrij gecompliceerd. Maar Daniel was aan het rekenen geweest. En hij heeft iets uitgerekend, heeft iets ontdekt. En hij meldt zich bij de Heer. En wat doet hij? Niet zeggen van Heer, het is tijd. Als een soort aflopende wekker. Nee. Hij doet belijdenis. Hij doet bekering namens zijn volk. En daar gaat het om. En dan zie je dat het altijd gaat om twee dingen. In de eerste plaats is de tijd gekomen van de vervulling van de profetie. En in de tweede plaats is Israël tot geloof gekomen. En dat die dingen altijd synchroon lopen, ook in de reeds vervulde profetieën, dat is het wonder van de profetie. En dat is ook het wonder van onze Bijbel. Dat het hoe dan ook steeds uitkomt. Klopt. En dat is dan ook de reden geweest waarom, ik zal het anders zeggen, dat is ook de reden waarom er bijna geen theoloog is die ook maar enige waarde hecht aan het boek Daniël. Men zegt het is historisch onbetrouwbaar, dat in de eerste plaats, dat komt omdat onze geschiedenis zo onbetrouwbaar is. Niet de Bijbel, maar onze geschiedenis, datgene wat wij dus op school leren in het algemeen, maar de Bijbel niet. Maar vervolgens worden de profetieën van Daniël zo nauwkeurig vervuld, dat men zegt, dan moeten ze naderhand geschreven zijn. En als dat zo is, als Daniël na de vervulling van de profetieën geschreven zou zijn, dan is Daniël een bedrieger en is volstrekt onbelangrijk om een boek te lezen wat geschreven is door een bedrieger. Hè? Dat is eenvoudig gezegd natuurlijk. En dan snap ik niet dat je daar je beroep van wil maken als theoloog. Hè? Dat ontgaat mij dan, maar dat ligt natuurlijk aan mij. Maar deze Daniël die meldt zich bij de Heer. En dan is het na dat lange gebed, terwijl hij nog spreekt, staat er, meldt zich iemand bij hem. Dat is in vers 20, Daniël 9 vers 20. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijn volks van Israël. Dus hij deed belijdenis voor de zonden van Israël. En mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om des heiligen bergs wil mijn Gods. En de heilige berg heeft te maken, hoe dan ook, met Sion, namelijk met de oprichting van het koninkrijk. Want God heeft zijn koning gesteld over zijn heilige berg, over Sion. De heilige berg is de plaats waar de toekomende eeuw begint, althans voor Israël. Nou, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd des avondoffers, want hij bracht nog offers, Daniël. Kun je nagaan hoe het in zijn leven verweven was, de man die al 70 jaar in ballingschap zit, dat hij nog praat omtrent de tijd des avondoffers. In Babel bracht men geen offers. Ja, Daniël. Of hij was er met zijn gedachten in ieder geval bij, hè. Heel interessant. Hij was helemaal nog bezig met de instellingen van God. En dan staat er vers 22. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zei de Daniël. Nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen gegeven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. En dan moet er een dubbele punt staan feitelijk. Want dan krijgt Daniël een nieuwe profetie. Over die oude geen woord meer. Over die van die 70 jaren van verwoesting geen woord. Niet van, geen complimentje voor Daniël van inderdaad, tijd is om. Ook niet in de zin van Daniël, denk erom, het gaat niet om de dienstbaarheid aan Babel, maar het gaat om de verwoesting van Jeruzalem. Dus het duurt nog een paar jaar. Helemaal niks. Geen woord daarover. Want de profetieën worden niet nader meer toegelicht. Die zijn één keer compleet. Er is geen speciale openbaring van God meer nodig om die profetieën te kunnen verstaan. Dus nergens voor nodig. En Daniël krijgt naar aanleiding van het feit dat hij acht heeft gegeven op een dergelijke profetie, namelijk over een tijdrekening, en dat hij zich bemoeid heeft dus met chronologie, om die reden krijgt Daniël een nieuwe profetie die inderdaad als onderwerp heeft de tijd. En dat staat dan in de volgende vers, en die lees ik nu met u. Een van de meest beroemde profetieën van de Bijbel. Vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoester zijn, ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Tot zover. Zo luidde dus de profetie die Daniël ontving. Letterlijk, het was dus geen visioen wat hij zag, maar het was een woordelijke profetie die hem tot hem gesproken werd door Gabriël, door de engel. En die profetie luidt dan 70 weken zijn bestemd over enzovoorts. Nu is het een duidelijke zaak dat 70 weken in ieder geval een tijdsaanduiding is. Hè? Dat is niet zo moeilijk. 70 weken, dat wil zeggen een bepaalde tijd in ieder geval, is bestemd over uw volk. Dat wil zeggen dat de betekenis van deze profetie zich beperkt tot Israël. Deze profetie gaat niet over de gemeente. Hij gaat ook niet over de volkeren. Hij gaat niet over Satan. Ook niet over een oude en een nieuwe schepping, of wat je daar meer bij kunt bedenken. Deze profetie gaat uitsluitend en alleen over Israël. En dan staat er, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, namelijk Jeruzalem. Het gaat niet over Rome, het gaat niet over Babel of wat er meer voor plaatsen zijn. Nineveh, Moskou, weet ik het. Hè? Helemaal niet, het gaat alleen over Jeruzalem. De profetie beperkt zich tot Israël en Jeruzalem. En dan staat er, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten. Dat wil zeggen, de overtredingen van Israël en Jeruzalem zullen gesloten worden na deze bepaalde tijd. En om de zonden te verzegelen, dat wil zeggen ze te bevestigen in de eerste plaats natuurlijk. Verzegelen is een bevestigen, maar verder is verzegelen ook een verbergen, een wegdoen. Een achter slot en grendel doen, zal ik maar zeggen. Bedekken, welzalig de man wiens zonden vergeven, zijn overtredingen bedekt zijn, of andersom. Hè? Dat is de gedachte hier, dus om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen. Dus dan komt de verzoening tot stand, niet over een Israëliet die tot geloof komt, maar over heel Israël en over Jeruzalem, wat collectief, staatkundig, zal ik maar zeggen, tot geloof komt. En vervolgens om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, hetgeen betekent dat wat tot stand komt na die 70 weken, dat voor eeuwig is. Dat wil zeggen, wanneer we besluiten dat na die 70 weken het Koninkrijk van Christus, het Koninkrijk van God over Israël wordt opgericht, het Messiaanse Rijk dus over Israël en Jeruzalem, dan betekent het dat Rijk dan ook inderdaad voor eeuwig blijft. Want bovendien, dat Koninkrijk was een eeuwig Koninkrijk. Ja, u zegt misschien 1000 jaar, maar dat is een uitdrukking die moet u een klein beetje afleren. Hè? Want het koninkrijk, het is een eeuwig koninkrijk. En als het over ons komt, is het voor eeuwig. En als het over Israël komt, is het inderdaad ook voor eeuwig. Net zo goed. Een eeuwig koninkrijk. Er wordt een eeuwige gerechtigheid aangebracht over Israël en over die heilige stad, over Jeruzalem. En vervolgens staat er dat die 70 weken bestemd zijn om het gezicht en de profeet, dat wil zeggen de profetie, om het gezicht en de profetie te verzegelen. En ook dat heeft een dubbele betekenis, want wat er verzegeld wordt, wordt verborgen in de eerste plaats. Het wordt afgesloten, maar tegelijkertijd wordt het met een zegel bevestigd. En beide betekenissen zijn ook waar in verband met deze profetie, want meerdere malen wordt in het boek van Daniël erop gewezen dat de betrekking van deze profetie, de betekenis van deze profetie, verborgen zou blijven tot de tijd van het einde en pas dan zou geopenbaard worden. Maar die tijd van het einde leeft ook al bijna 2000 jaar in. Want het was de Heer Jezus zelf. Die kwam in de volheid der tijden, hè, in de laatste dagen, zeker wel. En het was de Heer Jezus zelf die op Daniël wees, met name op deze profetie in Matthäus 24... En zei, wanneer gij dan zult zien dat waarover gesproken is door Daniël de profeet, dat als dan, enzovoorts. daar werd geopenbaard hoe dat zat met de profetieën van Daniël. Maar goed, de 70 weken dus bestemd om de profetie enigszins verborgen te houden, dat wil zeggen in het algemeen verborgen te houden, en tegelijkertijd 70 weken om de profetie te bevestigen, namelijk 70 weken waarna deze profetie vervuld zou zijn dus, want dan is hij bevestigd. Dan is het een bezegelen, zouden wij dan vertalen, maar in de grondtekst maakt dat geen enkel verschil, hè? En dan wordt er nog een ding genoemd, 70 weken zijn bestemd over, enzovoorts, om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daar wordt verschillend over gedacht, in het algemeen. Sommigen menen dat dan gesproken wordt over de tempel, de heiligheid der heiligheden. Maar ik hoop u in de loop van deze serie nog aan te tonen dat dat helemaal niet kan. Want dat op dit tijdstip, wanneer die 70 weken om zijn, in ieder geval geen tempel gezalfd kan worden, om de eenvoudige reden dat er geen tempel is. En er is zelfs niet eens een Jeruzalem, want Jeruzalem is op dat tijdstip verwoest, namelijk. Maar we zullen dat later dan nog zien, hè. Want pas op dat tijdstip wordt een begin gemaakt met de vestiging van het koninkrijk. Dan begint het van de grond af aan. Op de puinhopen, zal ik maar zeggen. Hè? Zoals wij nieuw leven hebben ontvangen op de puinhopen van ons oude leven, zo ontvangt Israël als staat nieuw leven op de puinhopen van het oude. En zo gebeurt het ook inderdaad met Jeruzalem. En met Babel, maar dat is weer een ander verhaal, hè? Goed. 70 weken bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Het punt is natuurlijk dat 70 weken al lang voorbij zijn. 70 weken. Ja, hoe lang is dat, 70 weken? Huh? Ruim een jaar? Ja, dat is 52, heel goed. 52 weken is een jaar, ongeveer. Soms 53 tegenwoordig, hè? Ja. Waar het om gaat is dat die week hier, dat is een week in de Bijbelse betekenis van het woord. En dan betekent het woord week zo net zoveel als een zevental eenheden, tijdseenheden feitelijk. Het gaat om tijdseenheden, maar dan in een groep van zeven. Hè? Wij kennen een dozijn, dan is het 12 en een gros, dan is het 144 en meer van dat soort dingen. En we kennen... In de Bijbel kennen we een week en dan is het zeven. Maar het wordt alleen gebruikt in de zin van tijd. Dat wil zeggen, zeven koppen koffie of een week koppen koffie, dat bestaat niet, hè? Maar een week van tijdseenheden bestaat wel. Al waren het zeven uren, dat kan. Het kunnen ook zeven dagen zijn, zo kennen wij het woord nog. Het kunnen ook zeven maanden zijn. En het kunnen ook eventueel zeven jaren zijn. Het zou nog wel groter kunnen zijn, namelijk zeven eeuwen. En misschien wel zeven duizendtallen van jaren. Dat zou ook nog heel goed kunnen, maar daar gaat het hier niet over. Waar het hier om gaat, is inderdaad over weken van jaren. Zoals blijkt later uit de onderverdeling van de laatste van deze 70 weken. Die blijkt namelijk te bestaan uit 2 maal 3,5 jaar. Of nog anders gezegd, hij blijkt te bestaan uit 2 maal 42 maanden. Dus dat is moeilijk te maken. Maar daar kom ik terzijde tijd wel op, want ik wil het graag vers voor vers met u doornemen, dat is het eenvoudigste. U moet gewoon van mij even aannemen dat die weken, dat het weken van jaren zijn. Dus het gaat om 7 weken, namelijk 7 perioden van 7 jaren. Dat dit een zeer schriftuurlijk gebruik is van het woord week, dat mogen blijken uit Genesis 29 vers 27, waar het zo gebruikt wordt en ook zo vertaald is. Genesis 29 vers 27, dat is de beroemde geschiedenis van Jacob bij zijn oom Laban. En Jacob heeft 7 jaren gewerkt voor zijn vrouw, Rachel namelijk. En toen de bruiloft over was, toen bleek het Lea te zijn. Ja, ja. En ziet, het was Lea. En die oom Laban had er geen probleem mee. Die zegt, oh, dat is toch heel eenvoudig, Jacob. Dat lossen we gewoon op. Hij zegt in vers 27, vervul de week van deze. Dan zullen wij ook die geven voor de dienst die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En hij zegt dus, als je nog 7 jaar bij me werkt, krijg je alsnog die andere vrouw, Rachel, de jongere. Heel eenvoudig, hij zegt, vervul de week van deze. En hij licht het toe, hij zegt, hij spreekt dan vervolgens over nog andere 7 jaren als verklaring van die week. Dus hij praat is inderdaad over een week van jaren. Dus over 1 periode van 7 jaar. Een week in de schrift wordt hier dus gebruikt in de betekenis van 7 jaren. Dit is overigens ook het geval in Leviticus 25. Leviticus 25 vers 8, waar mijn vertaling zelfs het woord jaarweek heeft staan. Ik weet niet hoe het met andere vertalingen is. En ook daar wordt het toegelicht, Leviticus 25 vers 8, waar staat, gij zult u ook tellen 7 jaarweken. En dan staat erachter, 7 maal 7 jaren. Want een jaarweek is dus gewoon een week van jaren, namelijk een periode van 7 jaar. En 7 van die weken is dus 7 maal 7 jaar, en dat staat er ook achter. Gij zult u tellen 7 jaarweken. 7 maal 7 jaar, zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaren zullen zijn. Nou, als we het nou nog niet snappen, ingewikkelder of uitgebreider kun je het al niet zeggen, hè? 7 jaarweken, namelijk 7 maal 7 jaar. En 7 jaarweken leveren dus op 49 jaar. Er kan geen twijfel over bestaan. Nou, vanuit die wetenschap komen we dan terecht in Daniël 9. En daar staat er dus 70. Zeventallen, 70 weken, namelijk 70 maal 7 jaar. Dus wat feitelijk gezegd wordt hier, is dat 490 jaren. Want dat is 70 maal 7, hè? 490 jaren bestemd zijn over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten enzovoorts. Er wordt de tijd uitdrukkelijk gemeten, nog 490 jaar en dan begint het eeuwige koninkrijk over Israël en Jeruzalem. Dat staat er. Nou zeg ik het met eigen woorden, maar het is wat er echt concreet staat. En de enige aanmerking die ik daar nog bij moet maken, in eerste instantie, en dan loop ik weer vooruit op, dat, op die laatste week van de 70. Maar het blijkt namelijk dat deze jaren, zoals ze hier genoemd worden, gerekend worden als jaren van 360 dagen. In de schrift, als het gaat om profetie, dan blijkt 1 jaar te bestaan uit 360 dagen. U zegt, waarom is dat zo? Ja, dat maakt niet uit. Het gaat er in de eerste plaats om of we het even willen geloven. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar als u vraagt, waarom is dat zo? Dan vermoed ik dat dat zo is omdat van oorsprong het jaar nou één keer echt bestond uit 360 dagen. En als ik in Genesis lees, en ik kom daar voor het eerst enige aanduiding daaromtrent tegen, namelijk in de geschiedenis van de zondvloed, dan blijkt daar een jaar inderdaad te bestaan uit 360 dagen. Een jaar is namelijk 12 maanden van 30 dagen. En 5 maanden worden daar ook inderdaad gerekend. Dat staat er namelijk als 5 maal 30, dat is dus 150 dagen. Het jaar duurde toen 360 dagen. Dat het vandaag aan de dag anders is, dat weet ik ook wel, uiteraard. Maar daar gaat het niet om. God houdt gewoon aan de oorspronkelijke telling vast. En wanneer hij een profetie doet, vooruitziende, dan wordt een jaar gerekend als 360 dagen. Dat was zo bij die profetie over die 70 jaar van verwoesting over Jeruzalem. Dat waren 70 jaren van 360 dagen. En omdat het voor ons verder niet van belang is, zal ik u het niet voorrekenen. Maar dat kan wel. Dat is tot op de dag nauwkeurig inderdaad vervuld. Vanaf de dag dat Jeruzalem omsingeld werd in 589 tot aan de terugkeer. Tot aan de toestemming om Jeruzalem te herbouwen, zo moet ik het zeggen. Dat was inderdaad 70 jaren van 360 dagen tot op de dag nauwkeurig. Want God houdt jaren van 360 dagen aan dus. En dat verklaart misschien ook waarom deze jaren, deze profetische jaren, slechts zelden of nooit worden aangeduid met het woord jaar, maar meestal worden aangeduid met het heel ruime woord tijd. Tijd. 1 tijd, 2 tijden en 1/2 tijd. Het blijkt te zijn 1 jaar, 2 jaren en 1/2 jaar. Ook tot op de dag nauwkeurig allemaal. Maar zo'n jaar wordt dan genoemd een tijd. Dat is waarschijnlijk om verwarring te vermijden. Want een jaar in onze begrippen is een heel rekbaar begrip. Dat weet u misschien niet, maar dat is ook moeilijk te maken. Een jaar onder Israël duurt 354 dagen. Het Bijbelse jaar. Het jaar wat Israël had. De kalender die Israël heeft en praktiseert is een kalender van 354 dagen. Dat komt namelijk omdat het een maanjaar is. Een jaar wat gebaseerd is op 12 cycli van de maan. Dus 1229, kom ik dan een beetje uit. 1229,5 of zoiets. Maar 12 maanperioden leveren op een jaar van 354 dagen. Dat is het zogenaamde maanjaar en dat is officieel de kalender van Israël. Terwijl bij ons een jaar duurt officieel, omdat we een zonnejaar nemen, duurt die 365. En dan zeggen we, ja, nou, dat klopt niet, 365 en een kwart zeggen we dan, hè? Want in 4 jaar tijd dan lopen we een dag achter, dan moet er een dag bij. En het is nog nauwkeuriger, want het is 365,24, dus iets minder dan een kwart en dan weer 24. Dat is de duur van ons jaar. Op de kalender is het 365 of 366. En die 366 dagen, met het ene, die ene schrikkeldag, dus op 29 februari, die is noodzakelijk om de achterstand dan in te lopen. Omdat een jaar in werkelijkheid wat langer duurt. En vroeger hadden wij een ander jaar in die jaartelling, dat wordt genoemd het Juliaanse jaar. Je kunt dat in de geschiedenisboeken nog steeds tegenkomen, dat Juliaanse jaar duurt 365 dagen. Dat is allemaal om het moeilijk te maken. Waardoor ook verschillen ontstonden die men in de loop der eeuwen af en toe eens weg moeten werken. Ergens in de middeleeuwen hebben ze ooit eens een keer 11 dagen zoek gemaakt, heb ik begrepen. 11 dagen gewoon overgeslagen uit de kalender, omdat men verkeerd uitkwam. Zo zat het. Met de datum ineens veranderd. Hele vreemde dingen zijn dat in verband met de jaartelling. En dan zie je dat het dus betrekkelijk ingewikkeld is om met jaren te rekenen in algemene termen. Als er nou staat 490 jaar tot een, dan zeggen we, ja, welk jaar gaat het? Zonnejaren, maanjaren? Of de jaren van Israël, die dus erg moeten knoeien met hun jaren. Die hebben jaren die variëren van 354 dagen tot een maand meer, tot 385 of zoiets, hè? Want die werken met schrikkelmaanden, de Joodse kalender. Allemaal om het kloppen te krijgen. Wel nu over welke jaren gaat het. Dan blijkt dus het wel leuk te zijn tot op het jaar nauwkeurig, maar op de dag nauwkeurig kom je nooit uit. Wel, God werkt veel nauwkeuriger dan ons jaar, dan ons zonnejaar. Er is bij ons in het heelal wat misgegaan, onder de sterren. Om wat voor reden dan ook, daar zullen we niet op ingaan. Maar het heeft tot gevolg gehad dat een jaar niet meer 360 dagen duurt. In de geschiedenis kun je dat trouwens ook duidelijk terugvinden. Als je ver genoeg teruggaat, blijkt onder alle volkeren een jaar altijd 360 dagen geweest te zijn. Niet omdat ze het niet konden rekenen, want dat is een heel eenvoudige zaak. Die 5 dagen, die mis je echt wel. Daar ben je niet zo hoef je niet zo intelligent voor te zijn om dat te merken. Maar het was gewoon zo. Toen duurde een jaar 360 dagen. Het is later gewijzigd, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar God houdt vast tot op de dag nauwkeurig jaren van 360 dagen in de profetie. Zodat de meest accurate, de meest nauwkeurige berekening uitgevoerd kan worden. Namelijk niet tot op het jaar nauwkeurig, maar zelfs tot op de dag nauwkeurig. Of wij dat redden door juiste data te bepalen op onze ingewikkelde kalender van 365,2424 dagen. Dat is een ander verhaal, dat maakt het moeilijk. Maar van Gods kant, dus van de kant van de Bijbel, is het een betrekkelijk simpele zaak. Hier staat gewoon 490 jaren. A 360 dagen, die zouden moeten verlopen vanaf een bepaald tijdstip tot aan de vestiging van het koninkrijk over Israël en over Jeruzalem. Zodat we niet zullen denken, het is een geestelijk koninkrijk of zo, over Israël. En dan praten we over de kerk als geestelijk Israël en wat die meer zijn, dan redeneren we de hele zaak weg. Nee, over Israël, Daniëls volk, dat was niet de gemeente, dat was niet de kerk, dat was Israël. En over uw heilige stad, namelijk Jeruzalem. Het enige wat je nou moet weten is, wanneer begint die tijd te rekenen? En dat staat in de volgende versen. Er staat namelijk in vers 25, weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Nou, dan moeten we even kijken waar het om gaat. We hebben totaal 70 weken te gaan, vanaf een bepaald moment tot een bepaald moment, en dan wordt het hier onderverdeeld. Er staat, vanaf de uitgang des woords, om te doen wederkeren, et cetera. Dus vanaf dat het bevel gegeven zal worden, vanaf dat er een woord gesproken zal worden om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen, het staat in één adem, tot op Messias de Vorst, daar kom ik later op terug, zijn 7 weken en 62 weken. Dat wil zeggen, we hadden de 70 en vanaf die uitgang des woords verlopen er 7 en vervolgens 62. Hetgeen betekent dat er daarna nog 1 week te gaan overblijft om aan een totaal van 70 te komen. Waaruit volgt dat die 70 weken worden onderverdeeld in 7, 62 en 1 week. Dus 7 maal 7 jaar, 62 maal 7 jaar en 1 maal 7 jaar. En totaal levert dat dan op 70 maal 7 jaar, nou 490 jaar. En we beginnen bij het begin. Er staat dus dat het is vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen. En dan weet ik niet hoe vertrouwd u bent met uw Bijbel, maar als ik die zin lees, dan zeg ik, daar hebben we weer een pracht van een parallelisme. Dat wil zeggen, er worden twee dingen gezegd, maar het gaat om hetzelfde. Er staat namelijk om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen, maar dat zou allemaal moeten gebeuren op grond van één woord. De uitgang des woords, dubbele punt. Want er komt de inhoud van het woord om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Dat wil zeggen om weder te keren om Jeruzalem te bouwen. Daar gaat het om, dat in één en hetzelfde decreet, zal ik maar zeggen, één en hetzelfde manuscript, één en hetzelfde stuk papier, als het dan zwart op wit gaat tenminste, daarin moet gesproken worden over een terugkeer en over de bouw van Jeruzalem. Dus niet alleen over een terugkeer, maar inderdaad uitdrukkelijk over de bouw van Jeruzalem. En daar wordt vervolgens ook over gesproken. De bouw van Jeruzalem, dat blijkt uit de rest van dit vers. Daar staat namelijk, de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Dus het gaat niet zozeer om de terugkeer als zodanig uit ballingschap, maar het gaat meer speciaal om de terugkeer, om tegelijkertijd daarmee Jeruzalem te herbouwen. Daar gaat het om. En dan gaat het niet, er wordt de tijd niet gerekend vanaf de bouw van Jeruzalem, niet vanaf het begin van die bouw, niet vanaf de completering van die bouw, zeker niet vanaf de bouw van de tempel, want daarover wordt hier totaal niet gesproken. Dus de inwijding van de tempel en de versiering van de tempel komt ook helemaal niet aan de orde. Het gaat om de uitgang des woords, dus de mondelingen dan wel schriftelijke toestemming om Jeruzalem te herbouwen. Het moet over Jeruzalem gaan. En op dat tijdstip beginnen de eerste 7 weken te lopen. En daarmee beginnen dus de totale 70 weken te lopen. Daar gaat het om. Even systematisch er doorheen, anders dan is het moeilijk. Gewoon die hele periode begint te lopen wanneer men toestemming krijgt om Jeruzalem te herbouwen. Dat is wat er staat. En dan is het niet moeilijk om daar om die datum te vinden. De moeilijkheid is in het verleden ooit ontstaan. Want ik zeg dat maar omdat ik totaal niet weet wat u ervan weet. En ik weet ook niet hoeveel u erover gelezen hebt in de loop der tijd misschien. Dus ik moet het gewoon wat uitgebreid doen. Dan moet ik zeggen dat er bestaat helemaal geen moeilijkheid in verband met deze aanduiding hier in vers 25. De moeilijkheden die er zijn, die zijn ontstaan doordat men niet kon rekenen. En dus niet uitkwam. En dus zei, nou dan zal er wel wat anders bedoeld zijn. En dan moet je bij een andere begindatum beginnen, want anders komt het niet uit. En dat is de omgekeerde wereld. Ik heb daar een erg grote hekel aan, moet ik zeggen. Ik kan er niet goed over uit. Dan door je eigen berekening te maken en die komt dan niet uit. En dan te zeggen, nou dan zal de schrift het wel anders bedoeld hebben. Ja, wat doen we dan nog met de Bijbel eigenlijk, hè? Want als je zo begint, dan kun je net zo goed weggooien. Maar goed. Toestemming om Jeruzalem te bouwen. Vinden we dat in de Bijbel? En beter gezegd, vinden we daar de datering ook van in de Bijbel? En dan zeg ik, ja, wat dacht u dan? Dat moet wel natuurlijk, hè? En dat vind je ook inderdaad. En dan zeg ik u eerst wat het niet is. Wat het niet is, is ditzelfde tijdstip waarop Daniël deze profetie krijgt. Dat is het niet. Er wordt helemaal niet over gesproken zelfs. Dat is punt 1. Dat was het jaar, ik heb het net al genoemd, 538, het eerste jaar van Darius de Meed. Dat is namelijk het jaar waarin Babylon onderworpen werd door de Meden en de Perzen. In eerste instantie door een Meed, in de Bijbel genoemd Darius de Meed. In de algemene geschiedenis heet de man Gobrias. Maar als u een beetje oud naslagwerk hebt, vindt u de man helemaal niet, want men heeft hem nooit gekend. De Bijbel noemt hem al 2500 jaar. En terwijl onze ongewijde geschiedenis hem pas enige tientallen jaren geleden ontdekt heeft, deze Gobrias. He? Zelfs Herodotus wist er niks van. Nou, goed, dat was 538. Dat jaar speelt geen rol. Het was wel een belangrijk jaar in de geschiedenis van Babel, maar niet in die van Jeruzalem. Het volgende jaar wat een rol speelt en wat aangehaald is als begindatum van deze profetie uit Daniël 9, dat vinden we in Ezra. Want daar komen we terecht. Ezra en Nehemia, dat is de geschiedenis van na de ballingschap. Daar staat in Ezra 1 vers 1. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren, et cetera, et cetera. Hier is sprake van het eerste jaar van Kores. In de ongewijde geschiedenis heet de man Cyrus. Kores, Osiris, de koning van Perzië. En het eerste jaar van Kores, dat is in de Bijbel een ander jaartal dan in de ongewijde geschiedenis, want daar hebben we nou het punt. In 536 begint de tijd waarin Kores regeerde, in de Bijbel althans, Kores de Pers, aan het hoofd van het Perzische Rijk. Maar in de ongewijde geschiedenis laat men Kores al beginnen te regeren in 538, want men zegt, Kores heeft Babel ingenomen. Kores heeft het Perzische Rijk gevestigd over het Babylonische Rijk in 538, de inname van Babylon. En het is niet waar, het was wel onder de regering van Kores. Kores regeerde inderdaad, maar degene die Babel innam was niet Kores, maar dat was die Gobrias, ik zal het maar even opschrijven, Gobrias. Maar de Bijbel noemt deze man Darius de Meed en Gobrias was inderdaad een meed. Maar nogmaals, men heeft hem pas enige tientallen jaren terug ontdekt, zo is het eigenlijk. In de ongewijde geschiedenis dan. En daarvoor heeft men altijd gezegd, Daniël is een leugenaar, Daniël weet er niks van en de Bijbel is onbetrouwbaar. Dat zegt men nog hoor, want daar is men erg hardnekkig in. Maar goed, het eerste jaar van Kores is dus niet 538. Kijk, u moet niet een gewone encyclopedie nemen en kijken wanneer Kores regeerde, dan komt u terecht in het jaar 538. Dan zit u 2 jaar mis. In de Bijbel is het 536, 2 jaar later pas. Dat Kores zich vestigde in Babel. Je ziet, je moet enorm oppassen. Er zijn heel wat haken en ogen aan verbonden. Maar in dat jaar krijgt Zerubabel toestemming om met de ballingen die willen terug te keren naar Palestina en naar Jeruzalem. En zelfs om de tempel te herbouwen. Toestemming om de tempel te herbouwen. Het wordt bevestigd in Ezra 6 vers 3, waar staat, in het eerste jaar van de koning Kores gaf de koning Kores dit bevel, het huis Gods te Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden ter plaatse waar ze offeranden offeren, et cetera, et cetera. En het gaat allemaal over Zerubabel, die toestemming kreeg om met ballingen terug te keren naar Palestina, naar Jeruzalem, om daar de tempel te herbouwen. En zoals u misschien nog herinnert, 536 is precies 70 jaar na 606. Het jaar waarin Nebukadnezar voor de eerste maal Jeruzalem onderwierp. En Daniël meevoerde in ballingschap. En precies 70 jaar later, in 536, mocht men terugkeren. Maar goed, aangezien hier in Ezra totaal niet gesproken wordt over de herbouw van Jeruzalem, komt deze toestemming van Kores of van Cyrus helemaal niet in aanmerking als het begin van de periode van de 70 weken. Het is wel een toestemming om terug te keren, maar niet om Jeruzalem te herbouwen. Ja, om de tempel te bouwen, maar niet Jeruzalem en zeker niet de grachten en de straten, zoals er uitdrukkelijk bij staat in Daniël 9. Waar dan nog bij komt dat hier deze toestemming om de tempel te herbouwen toch een beetje te vroeg komt, want we mochten wel terugkeren uit ballingschap, maar voor de tempelbouw was het volgens Gods klok nog steeds te vroeg, want dat moest nog een poosje wachten. En vandaar dan ook dat die begin van de tempelbouw onder Zerubabel, dat het dan ook onderbroken wordt door invloed van de Samaritanen, geloof ik, worden erbij genoemd enzovoorts. En het wordt dus een jaar of, ik meen dat het 16 jaar was, maar ik weet niet uit mijn hoofd precies. Ik loop er nou zoveel data door mijn hoofd dat ik het niet zeker weet zo, hè. Maar een jaar of 16 werd dat uitgesteld. Ja, 16 jaar, want in 520 voor onze jaartelling, dus 16 jaar later, ging men pas weer verder. De bouw wordt onderbroken. Men keerde dus terug, maar men kon niet verder met de bouw van de tempel wegens tegenwerken. Maar dat komt omdat de tijd daarvoor wezenlijk nog niet verstreken was. Maar goed, daar zal ik me niet in verdiepen, want dan krijgen we weer te maken met weer andere profetieën. Alles gebeurt op Gods tijd. En als het niet op Gods tijd is, dan wordt het gewoon tegengehouden. En zo laat zich de geschiedenis verklaren, en zeker de Bijbelse. Die bouw van de tempel, die wordt dus ook gestopt. Men was nauwelijks begonnen met fundamenten leggen trouwens. En die wordt gestopt, dat staat ook in Ezra 4 vers 24. Toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont. Ja, het hield op tot in het tweede jaar van de koning van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Niet te verwarren met Darius de Meed, want dit is weer een andere. Maar hoe dan ook, het wordt gestopt. Het werk wordt onderbroken, hoewel men toestemming had van de hoogste machthebber van die dagen, namelijk Kores van Perzië, kreeg Israël onder Zerubabel toch niet de gelegenheid om die tempel te herbouwen, hoewel ze zwart op witte toestemming hadden. En het was zo, niet omdat de Samaritanen tegenwerkten, want dat is geen probleem, maar het was zo omdat de Heer het tijdstip nog niet gekomen was, want de herbouw van de tempel had te maken met de vervulling van een andere profetie, zoals ook later blijkt. Wanneer het namelijk wel echt doorgaat in Haggai bijvoorbeeld. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Deze datum komt dus niet in aanmerking, 536, komt dus niet in aanmerking voor het begin van de 70 weken, want het gaat niet over de herbouw van Jeruzalem. Uitdrukkelijk niet. Alleen over die van de tempel, maar geen van beide gebeurt overigens. De volgende datum die dan aangehaald wordt, is natuurlijk die van de werkelijke fundering van de tempel, 16 jaar later in 520. Maar ook dat komt natuurlijk niet in aanmerking, dat heb ik al genoemd, feitelijk, want het heeft niks te maken met de herbouw van Jeruzalem. En daarna komen we een ontzettend eind verder terecht in de geschiedenis, namelijk in Ezra 7, en het is inderdaad een heel eind verder, qua tijdrekening tenminste. Daar zijn we namelijk aangekomen in het zevende jaar van Artaxasta, dat is Ezra 7, vers 8, dank u wel, inderdaad. Hij kwam te Jeruzalem, dat wil zeggen Ezra kwam te Jeruzalem in de vijfde maand, dat was in het zevende jaar deze konings. En deze koning was volgens vers 1 Artaxasta. En deze Artaxasta, die kennen wij uit de ongewijde geschiedenis als Artaxerxes. En hij had nog een bijnaam ook. Artaxerxes Longimanus wordt het dan genoemd. Schijnt lang haar gehad te hebben, lange manen of zoiets, hè? Ja. En de regeerperiode van deze Artaxerxes, of Artaxasta zoals hij hier genoemd wordt, dat is een heel eenvoudige. Hij regeerde namelijk van 465 tot 424, maar wat voor ons van belang is, is dat jaar 465. Dat wordt nergens omstreden, ook niet in de Bijbel. Je kunt het in de eerste, de beste encyclopedie vinden. Dat is een datum, die staat als een huis. 465, voor onze jaartelling, was het eerste jaar van Artaxasta. En als deze Ezra dus opnieuw, of als deze Ezra in het land komt, dan is dat in het zevende jaar van Artaxasta of van Artaxerxes Longimanus, en het is dus in het jaar 458. Maar het enige wat daar gebeurt in dat jaar is dat Ezra toestemming krijgt om de inmiddels gebouwde tempel te verfraaien, te versieren. U hoeft alleen maar Ezra 7 te lezen, ik heb er de tijd niet voor, en er staat precies in wat er ging gebeuren. Wat er in dat jaar plaatsvond. En het had niets te maken met de bouw van de stad of de straten of de grachten of wat dan ook. Ook niet eens met de bouw van de tempel. Het was slechts een verdere verfraaiing van de tempel, Want Ezra die kreeg inderdaad alle gouden en zilveren vaten en dat soort dingen kreeg hij allemaal weer mee terug. Die vroeger ooit uit de tempel geroofd waren onder Nebukadnezar, die werden allemaal weer, of gedeeltelijk, want zo was het natuurlijk, die werden gedeeltelijk teruggebracht door Ezra. Dus de tempel werd weer versierd. Dus stel dat je arme ballingen mochten terugkomen en hadden die tempel herbouwd eerder, hè? Maar nu in dit jaar, 458 voor onze jaartelling, werd die tempel weer een beetje opgeluisterd met gouden en zilveren toestanden. Met het vaatwerk wat teruggevoerd werd. Dus hoegenaamd heeft niks te maken met de vervulling van de profetie van Daniël 9. Maar hij wordt wel het meest daarvoor aangehaald. Omdat het zo'n leuk jaartal is om mee te rekenen als je ruw rekent. Ja, want als je van 458, van het jaar 458, 490 jaar rekent, dan kom je heel aardig in de dagen van de Heer Jezus terecht en in de dagen van de apostelen. En dan zeg maar, in die tijd werd het koninkrijk opgericht of langzaam gevestigd. En dat komt wel aardig uit zo'n beetje. Ruwweg. Want men denkt dat God altijd wat onnauwkeurig is in zijn woord. Zie. Ja. Ja, dat kan ik niet helpen, maar goed. Ja, moet je maar eens praten over een koninkrijk van 1000 jaar. Hè? Dan zeggen ze, nou ja, ongeveer. Hè? Duurt 2000 jaar volgens de redenering. Maar laten we dat maar even zitten. Dit jaartal komt niet in aanmerking. En het enige volgende jaartal wat ik nog heb, omdat er gewoon niet meer zijn, is het 20ste jaar van Artaxerxes, het 20ste jaar van dezezelfde koning. En u vindt dat niet meer in Ezra, maar inmiddels in Nehemia. Nehemia 2 namelijk. Nehemia 2 vers 1, waar staat: toen geschiedde het in de maand Nisan, dat is de eerste maand van het Joodse jaar, in het 20ste jaar van de koning Artaxerxes, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht, zo zeide de koning tot mij: waarom is die aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? En dan vertelt Nehemia aan Artaxerxes dat hij zo droevig is omdat de stad van zijn vaderen, Jeruzalem, dat nog steeds een puinhoop is. Er is een tempel gebouwd, maar het is nog steeds een puinhoop. En dan krijgt deze Nehemia in het 20ste jaar van Artaxerxes de toestemming om Jeruzalem te herbouwen. Om terug te keren naar Jeruzalem en uitdrukkelijk om Jeruzalem te herbouwen. Nou, daar gaat verder het boek Nehemia over. En ik vind het niet nodig om daar verder wat uit te lezen. Als je alleen al die koppen leest die bij mij tussengezet zijn, tussen de hoofdstukken en tussen de pericopen, is een duidelijke zaak waar het om gaat. De herbouw van de stad en speciaal de herbouw van de muren. En de muren maken de stad uit, hè? Ja, anders heb je maar een dorp, een plattelandsgemeente, dat is geen stad. Het gaat om de stad, dat wil zeggen, er moet een muur omheen. Nou, daar gaat het om, hier. Nehemia krijgt daarvoor de toestemming. In het jaar 445, sorry, dus het 20ste jaar van Artaxerxes, Longimanus, dat wil zeggen, het is een jaartal wat aan geen enkele twijfel onderhevig is. De enige twijfel die er af en toe bestaat, is deze, dat sommigen zeggen, nee, het was niet 445, maar het was het jaar 444. Dat is om het moeilijk te maken. Want het is hetzelfde jaar namelijk. Maar u moet er maar eens over nadenken, vannacht als u niet kunt slapen na deze avond, dan moet u hier maar eens over nadenken, dat het jaar 445 voor onze jaartelling, als je het wiskundig uitdrukt, hetzelfde is als het jaar min 444. Het jaar nul, is het jaar min 1. Of niet? Nee, andersom hoor. Het jaar 1 is het jaar. Het jaar min 1 is het jaar 0. Zo is het. Wij hebben het jaar 1 na Christus, het jaar 2 na Christus, het jaar 3 na Christus. En daarvoor hadden we 1 voor Christus, 2 voor Christus, 3 voor Christus. En hoe van 1 voor Christus tot 1 na Christus, hoeveel jaar is dat? Ja, 1 en 1 is 2, maar dat vroeg ik niet. Van het jaar 1 voor Christus tot het jaar 1 na Christus is maar 1 jaar. Want als je dit tot een wiskundige reeks maakt, dan moet je hier terug, beneden 1 wordt dit 0, en dan min 1, en dan min 2, enzovoorts, hè,
schrijven Moorse kant zo. Min 2 en 445 voor Christus wordt dan min 444. En mensen die dat vergeten, die gebruiken soms het jaartal 444 voor onze jaartelling. En dat is verkeerd. Dan moet je zeggen min 444. Want dat komt overeen met het jaar 445. En u zegt, wat zal mij toch een zorg zijn, dit verschijnsel. Nou, daar zijn de meeste fouten mee gemaakt. Met chronologische berekeningen. Omdat het te maken heeft met of er al of niet een jaar nul was. Nou, een jaar nul was er niet. En als je aan een sterrenkundige vraagt te bepalen op welke datum het nieuwe maan of volle maan was in een jaar ergens voor onze jaartelling, moet je hem goed duidelijk maken welk jaar je bedoelt. En als je dit vraagt in verband met het jaar 445 voor onze jaartelling, dat is van belang namelijk, in verband met Daniël 9, dan moet je hem er goed bij vertellen dat je dus bedoelt het jaar min 444. Dat wil zeggen het jaar 445 voor Christus. Anders verrekent hij zich. En dat is een belangrijk punt. En daarom komen zoveel berekeningen niet uit. Daarom wordt de berekening die ik u voorhoud zometeen ook zo omstreden. Eenvoudig omdat men dat verschil niet uit elkaar houdt. Dus mocht u die datum tegenkomen ergens en u komt hem gegarandeerd in de boeken tegen, 444. Dan moet u dan denken, ja, nou ja goed, min 444, dat wil zeggen 445. Hè? Weer zo'n dingetje waar je even op letten moet. Nou, dit was het jaar dus waarin het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen. Het was het jaar 445. Welke maand was het? Dat staat erbij, de maand Nisan. Welke datum was het? Welke dag dus? Nou, dat staat er niet bij. Dat zoekt u vergeefs. Maar ik zal u twee redenen geven waarom ik reken met de eerste Nisan. De eerste reden is een heel eenvoudige. Dat is namelijk omdat perioden in de Bijbel, volgens de Bijbelse rekening, wanneer ze niet precies vermeld worden, altijd gerekend worden vanaf de eerste Nisan. Dat wil zeggen als morgen, ik zal maar zeggen, prins Alexander koning wordt. Stel voor dat we even Joods rekenen, hè. Wordt morgen Alexander koning, dan begint zijn eerste jaar op de troon op 1 januari 1982. Met terugwerkende kracht dus tot de laatst verlopen nieuwjaarsdag. Dat is de normale wijze van rekenen onder Israël. Als het gaat om de regeringen van koningen enzovoorts, wordt altijd gerekend vanaf 1 Nisan laatstleden. Dat reken ik dus hier ook. En bovendien, daar kun je niet meer dan 30 dagen mee miszitten. Want het was in ieder geval in Nisan. Een andere reden is dat als het op de eerste Nisan was, verklaart het waarom Nehemia juist op die dag zo droevig was. Want de eerste Nisan is door de geschiedenis van Israël heen, en je kunt het in de Bijbel op verschillende plaatsen terugvinden, was altijd de dag waarin de stad of de tempel geheiligd werd, gezuiverd werd, waar een nieuw begin tot stand kwam. Ik noem hier geen schriftplaatsen, want daar heb ik geen tijd voor. Maar meerdere malen gebeurt dat. Op de eerste Nisan. Een herinwijding. En die eerste Nisan, de Joodse nieuwjaarsdag, die belangrijke dag in het Joodse jaar, op die dag stond Nehemia voor de koning en was droevig. Hij was het nooit. Waarom op die dag wel? Nou, omdat het 1 Nisan was. En daarbij dacht hij inderdaad aan Jeruzalem, volstrekt voor de hand liggend. Er komt dan nog wat bij, maar dan moet u Nehemia en Ezra maar eens vergelijken. Ezra ging vanuit dezelfde plaats ook ooit naar Jeruzalem toe. En daarbij, die vertrok inderdaad op de eerste Nisan. En die kwam op een bepaalde datum aan, in een bepaalde maand. En de tijdsduur, als je de tijdsduur rekent die Ezra erover gedaan heeft, en je rekent erop dat Nehemia er net zo lang over gedaan heeft, dan blijkt het dat hij inderdaad op 1 Nisan vertrokken moet zijn. Maar hoe dan ook, dan heb ik al drie redenen om te rekenen vanaf de eerste Nisan van het jaar 445 voor onze jaartelling. En deze eerste Nisan was, dat komt overeen met 14 maart. Hoe weten we dat? Dat is ook eenvoudig, omdat we weten hoe Israël haar jaren en maanden moest berekenen. En dat de eerste Nisan officieel altijd valt op de dag van de eerste nieuwe maan in de lente. Als het lente wordt, dus na de, hoe noemen ze dat, de voorjaarsevening heet dat, geloof ik, hè? Ja, als het, dus in de lente, dat is de eerste nieuwe maan die dan verschijnt, is de eerste Nisan. En tot vandaag aan de dag gebruiken wij die methode om te bepalen wanneer het Pasen is. De eerste zondag na de eerste nieuwe maan of volle maan, ik weet niet hoe wij het doen. Ja, na de eerste volle maan dus, in de lente. De klok komt precies overeen met de Joodse wijze van rekenen. Pasen valt immers 14 dagen na 1 Nisan. Pasen begint op de 15e Nisan. Of 14 na 15 Nisan, daar begint Pasen. Dus 14 dagen na de eerste nieuwe maan, dat wil zeggen op volle maan dus. Want 14 dagen na nieuwe maan is volle maan. Ja, dat is heel eenvoudig, hè? Nou goed, en het is gewoon door sterrenkundigen na te rekenen wanneer dus de eerste Nisan in het jaar 445 zou moeten vallen, als alles precies volgens het boekje verloopt. Dus in het jaar min 444. Nou, ik heb er zwart op wit een papier van waarop men dat heeft uitgerekend. En dan komt eruit, dat was op 14 maart. En als het niet klopt, dan lieg ik in commissie, maar dan kan ik er ook niks aan doen. 14 maart 445 voor onze jaartelling. Daar begon te lopen de periode van deze 70 weken van Daniël 9. En dan ga ik even terug naar Daniël 9. Ik ben helemaal verdwaald in mijn Bijbel. Dus de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Wel, dat woord ging uit op 1 Nisan, of ook wel 14 maart van het jaar 445 voor onze jaartelling. En wat wordt er dan gerekend? Dan staat er, vanaf dat moment zijn 7 weken en 62 weken. 7 weken en 62 weken. Waarom niet gewoon 69 weken? Nou, dat laat zich aanzien. Er wordt gesproken over 7 en 62 en dat in verband met de uitgang van het woord om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Dus ik geloof dat die 7 weken bestemd waren voor de herbouw van Jeruzalem. In benauwdheid der tijden staat er in hetzelfde vers. En dat daarna nog 62 weken verliepen tot op Messias de Vorst, staat er. 69 weken totaal. En 69 maal 7 is dus totaal 483 jaar. Dus de verlopen totaal 483 jaren van 360 dagen sinds 14 maart 445 voor onze jaartelling. En dan moet je uitkomen bij Messias de Vorst. Let wel, niet bij het koninkrijk. Want dat zijn niet 69, maar 70 weken. Niet 483, maar 490 jaar. Maar 483 jaar van 360 dagen vanaf deze beroemde datum tot op Messias de Vorst. En daarna staat er, en daarna zal de, na die weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dat is dan vers 26, dat wil zeggen, we moeten uitkomen dan op een datum die ligt voor de kruisiging. Want de kruisiging wordt genoemd in vers 26, na die 62 weken, dat wil dus zeggen, na 62 weken, dat is dus na totale 69 weken, zal hij uitgeroeid worden. Dus je moet met die 69 weken terechtkomen ergens in het leven tijdens de aardse omwandeling van de Heer Jezus, op een datum waarop de uitdrukking Messias de Vorst van toepassing zou zijn. En dan staat er, en daarna zou de Messias uitgeroeid worden. En daarmee maken we dus een enorme sprong ineens door de geschiedenis. Een sprong die ons op 7 jaar na brengt bij de bevestiging van het koninkrijk over heel Israël. We komen dus inderdaad al terecht bij de koning. We komen in de dagen al dat Johannes de Doper predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nog bijgekomen. Inderdaad. We zijn dan met Daniël 9 bezig, dus ik zeg nu, inderdaad, nog 7 jaren te gaan. Ongeveer. 10. Pak weg, het maakt niet zoveel uit. Maar er werd gepredikt, het koninkrijk is nabijgekomen. En laat niemand zeggen, Johannes de Doper zat er 2000 jaar naast. Dan laat ook niemand zeggen, Johannes predikte over een geestelijk koninkrijk, dus over de gemeente. Nee, niks. Gewoon letterlijk. Dat koninkrijk was nabij. Hoe nabij? In jaren uitgedrukt, een jaar of 10. Dat is het punt. En dan neem ik het nog ruim, want in werkelijkheid was het minder. Want feitelijk is het zo dat deze datum ons brengt op een tijdstip dat Johannes de Doper al lang was overleden. Maar helaas, daarover de volgende keer verder. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we ook zo met uw woord mogen bezig zijn. En we danken u, Vader, dat we mogen weten dat uw woord ook een dergelijke accuraat onderzoek doorstaat. Dat het inderdaad zo nauwkeurig is. Zo nauwkeurig als Daniël het opnam en opvatte, zo nauwkeurig is het ook. Vader, we danken u wel dat we zo ermee om mogen springen. En dat we mogen weten dat er niets voor niets in uw woord staat. En dat wanneer u bepaalt de tijden en de gelegenheden, dat u ze ook aan uw kinderen wilt openbaren. We danken u, Vader, voor deze zegeningen. Dat u ons het willen bekendmaken, zelfs de verborgenheid van uw wil. Dat u ons wil bekendmaken hoe en op welke wijze en ook wanneer u uw koninkrijk wilt oprichten. En Vader, daarbij willen we u in de eerste plaats danken dat wij reeds deel mogen hebben aan dat koninkrijk. Niet hier op aarde, niet in het openbaar, maar we danken u dat we deel hebben aan dat verborgen koninkrijk. Een koninkrijk wat is in de koning, in Christus die gezeten is ter rechterhand Gods. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom. We danken u dat we ook op deze wijze met deze profetieën mogen omgaan, wetende dat ze wat ons betreft, of aan ons al vervuld zijn. Dat het koninkrijk over ons al gevestigd is op grond van geloof. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom, dat we zo aan uw hand mogen wandelen. En we danken u voor die Heilige Geest die u ons geschonken hebt en die ons in alle waarheid wil leiden. Niet ter bevrediging van onze nieuwsgierigheid, maar opdat u slechts groter zal worden in ons. En opdat ons geloof gebouwd mag worden, dat ons geloof steeds vaster mag worden. Opdat wij ook zullen verwachten onze Heer uit de hemel. Vader, we danken u voor dat uitzicht wat u ons hebt willen schenken. Een uitzicht op een hemelse toekomst, een hemelse erfenis in Christus. Amen.